Goedemorgen, BNR-tijd, 3:30. Maatschappelijk veranderd ondernemen, dat staat niet meer hoog op de agenda's van de overheid en van de bedrijven. Bezuinigingen en de eurocrisis domineren het debat. Willem Lageweg, de directeur van NVO Nederland, is vandaag bij mij te gast. Meneer Lageweg, goedemorgen.
Goedemorgen.
Even flink onder druk gezet deze week door de VVD.
Nou, het viel eigenlijk wel mee, moet ik zeggen. Als ik een paar dagen na de aankondiging de balans opmaak, dan hebben wij heel veel steun gehad in de afgelopen dagen van bedrijven en van allerlei politieke partijen.
Ook onvermoeden steun?
Nou, wij weten natuurlijk, dat moeten we weten, dat MVO leeft. Ik ben het niet eens met uw aankondiging dat MVO als thema onder druk staat. Staat helemaal niet onder druk, om eerlijk te zijn. MVO groeit als kool.
Ik ben niet met u eens dat u het heeft over mijn aankondiging. Dat was gewoon een vraag aan u.
Oké, sorry daarvoor.
Ik zat toch een beetje onder druk.
Nou, natuurlijk is het goed als er gewoon scherp gekeken wordt naar de effectiviteit. Ja. Ook van onze organisatie vinden we prima. Maar ik kan, als u dat wil, op de argumentatie van de VVD daar ook nog wel wat meer zeggen.
Gaan we natuurlijk zo meteen doen, ja. Maar we gaan eerst altijd op dit tijdstip de krant doornemen. Ik begin met de Telegraaf. Uiteraard gaat het over Griekenland. Papandreou houdt bakzeil, opluchting in Europa na afblazen referendum. Ja, je kunt zeggen opluchting, maar is dat niet vreemd eigenlijk, opluchting? Je zou denken het is één grote carousel, je weet niet waar je aan toe bent, dan weer dit, dan weer dat. Ja. Chaostroef.
Ja. Ingewikkeld, heel ingewikkeld. Ik wil daar niet al te veel wijsheid aan toevoegen. Wat ik mis in het hele debat is dat dit soort crisis enorme kansen bieden voor duurzaamheid. De economie en het land staat er zwaar onder druk. En wat zie je? Als je onder druk staat, word je creatief. En ik verwacht dat dus duurzame energie bijvoorbeeld in Griekenland, een land met heel veel zon, enorm zal toenemen in dat land. Omdat dat perspectief biedt voor het land, ook economisch.
Dus eigenlijk, u ziet overal kansen, hoe groot de chaos ook is.
Dat zeg ik niet, maar hier zie ik ook kansen. Ja. En die kansen worden te weinig benoemd. En dat maakt zo'n debat natuurlijk ook heel krampachtig.
En u probeert een positieve draai aan te geven. Doet de Telegraaf ook aan het nieuws van vandaag op een hele andere manier. Namelijk, kijk, de nieuwe Bond Girls. Er komt een nieuwe film ook van James Bond. En uiteindelijk heel veel vrouwen, ook onze eigen Jolante. Die was een kans hebben, maar ja, ze is niet geworden, twee andere dames. En dit is dan eigenlijk het grootste deel van de krant. Denkt u ook, daar word ik wel blij van, of niet? Want er staat hier geflankeerd Daniel Craig, James Bond, door twee dames.
Door alle tijden heen is de belangstelling voor vrouwelijk schoon. En dat is vandaag zo, dat was 100 jaar geleden zo. En over 100 jaar zal dat nog zo zijn.
En als je hier dan deze twee ziet staan, wie van de twee gaat het overleven? Wie is de goede, wie is de slechte? Of heeft u geen idee?
Ik heb echt geen idee. En ik heb mijn bril ook niet op. Dus ik kan het niet goed zien.
Ach, nee toch. Nee, nou, dat mist u veel, ja. En dan PvdA wil aanpak luie raadsleden. Gemeenteraadsleden die amper op raadsvergadering komen, die moeten hun vergoeding inleveren. En ze worden spookraadsleden genoemd. Is het ook terecht dat daar eens over gesproken wordt, of niet?
Ik ken het fenomeen niet, maar overal waar mensen de kantjes ervan aflopen, moet je gewoon ingrijpen. Dus ook daar.
Zo, dat klinkt lekker daadkrachtig. Gebeurt het bij MVO ook, dat de mensen aan de kantjes eraf lopen?
Nou, helemaal niet, want we hebben net een onderzoek gedaan onder onze 50 medewerkers. En de animo en de energie is daar enorm.
En jullie doen zelfs veel meer, hè? Want hier bij ons op de zender, u hoorde dat ook, over ambtenaren die elkaar aan het voorlichten zijn. U dacht meteen, wacht eens even, dat fenomeen, dat ken ik.
Ja, wij kennen het in onze eigen organisatie. We hebben iedere 14 dagen hebben wij een lunchbijeenkomst waar een van de collega's vertelt over de ontwikkelingen die gaande zijn. En daar zit ook schoningscomponent in. Dus ik vond het een prachtig idee van de gemeente Amsterdam om dit te doen.
Maar hoe gaat het bij u dan precies? Want om de twee weken, dan is dat even tijdens zo'n bijeenkomst 10 minuten, dat je over veel van weet iets uitlegt.
Nee, van 12 tot 1 doen we dat. We weten de boterhammen ertussendoor en dan vertelt iemand over OESO-richtlijnen of over ethische vraagstukken of over cradle to cradle of wat voor thema's er ook spelen, waardoor je met elkaar een stukje wijzer wordt. Dus het is permanente scholing.
En dan NRC Next schrijft over, met een filosofische blik, het kan ook niet anders met de hoofdredacteur met die achtergrond, we hoeven heus niet jaloers te zijn op de rijken, want na 2 jaar heb je het echt wel gezien met zo'n jacuzzi. Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken.
Ja, nou ja, ook hier zou je de positieve kant van kunnen bekijken. Ik denk dat rijke mensen wel weten dat geld niet alleen gelukkig maakt, hè, dat ze het hebben verdiend, dat is dan weer vaak een ander debat. Dat is het wat mij betreft.
En dan Mario Draghi, net aangetreden, hij grossiert in verrassingen en nu inderdaad ook een renteverlaging. Denk je, waarom? Hoezo? Nu op dit moment?
Ja, man wil waarschijnlijk leiderschap tonen.
Ja, maar ja, goed, de spaarders zullen denken, nou dankjewel meneer Draghi dat u dit meteen doet.
Ja. Elk voordeel heeft een nadeel, elk nadeel heeft een voordeel.
Vindt u het een voordeel of een nadeel dat hij dit gedaan heeft?
Ik kan het nu even niet zo goed beoordelen, dat zou ik even aan anderen willen laten.
En dan op pagina 3, maar toch een groot verhaal in het FD over een eurocommissaris die waarschuwt voor pensioen van jongeren. Hij zegt, nu de babyboomgeneratie met pensioen gaat, dreigen jongeren benadeeld te worden. Het evenwicht tussen de bijdrage van jongeren en de uitkering van ouderen kan bij verkeerde pensioensystemen worden verstoord. En dat zegt de eurocommissaris van Sociale Zaken. Dat zei hij op de World Pension Summit in Amsterdam.
Nou, ik denk dat het sowieso van belang is dat we voor de lange termijn zekerheden van jongeren ook heel veel aandacht hebben. Dat lijkt me heel cruciaal. En als de man dat beoogt, ben ik het daarmee eens.
Ja, want dit is wel een discussie die nauwelijks gevoerd wordt. Althans niet genoeg gevoerd wordt onder deze jongeren. Die generatie denkt, het is ver weg, het heeft geen zin. Maar dacht u op uw 20s of uw 30s aan uw pensioen?
Precies hetzelfde, ook niet.
Nee. Maar het was toch een andere situatie. Hè? Toen kun je zeggen, nou, die tijd logisch. Want toen dacht je, oh, de autoriteiten die regelen dat wel. Nu is het allemaal een stuk onzeker.
Ja, dat is waar. Dus je eigen verantwoordelijkheid voor je oude dag. En dat zit in andere landen soms wat beter. Aan de andere kant, wij mogen best trots zijn op ons eigen pensioensysteem. We hebben wat dat betreft nog steeds een heel goed pensioensysteem. Dus wat dat betreft, we hebben goud in handen. Maar de bewustwording die mag best omhoog, zeker onder jongeren.
Nu hoorden wij zojuist op het nieuws over de Occupy-beweging. Spits schrijft er ook uitgebreid over. Hoe kijkt u direct tegenaan tegen die Occupy-beweging?
Ik volg ze heel bewust, want ik denk dat het weer een nieuw signaal is. We hebben natuurlijk in het verleden andere signalen gehad van de hippies en anderen die eigenlijk door de tijden heen laten zien dat er grenzen zijn aan de macht van instituten, van instellingen. Dat zijn zowel overheden als grote bedrijven en banken. En dit is toch wel serieus aan het worden, want het gaat de hele wereld over. Sterk ondersteund met sociale media.
Kijkt u met sympathie naar of niet? Of met afkeer?
Niet met afkeer, met positieve belangstelling. Je moet dat geluid echt serieus nemen. En het is het zoveelste signaal natuurlijk. We hebben meerdere signalen gehad en dit wordt nu breder dan de afgelopen jaren.
En dus verwijs naar het verleden. Je hebt vaker dit soort bewegingen gehad. U verwijst naar de hippies. Bent u zelf ook een hippie geweest?
Nee, dat niet. Nee. Dat ik had wel lang haar. Ik had wel lang haar en ik was ook een militaire dienst. Iemand die graag streed voor het recht op lange haren. Dat wel in die tijd.
En dat is heel wat. En u bent ook nog boerenzoon, hè?
Ook nog.
Daar werd daar niet op prijs gesteld, denk ik.
Nee, maar ik hou van verrassende combinaties, zeg maar, van het progressieve en het behoudende. Dus dat zat er misschien een beetje al in toen.
Goedemorgen, het is 9:40. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat kunnen ondernemingen zelf wel, vinden ze bij de VVD. En toch is het subsidie voor MVO Nederland de komende jaren gegarandeerd. Ik praat erover met Willem Lagerweg, mijn gast. Hij is de directeur van MVO Nederland, dus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, de VVD zegt, luister, dat kunnen bedrijven zelf wel. Dus jullie krijgen subsidie, hebben jullie helemaal niet nodig. Laat het aan bedrijven over. Wat is er mis met die redenering volgens u?
Nou, ik vind het als uitgangsstelling prima dat we de accenten leggen op bedrijven. En maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over ondernemen, gaat over de verantwoordelijkheid van bedrijven. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Wat je nu ziet, we zijn ongeveer 1 jaar of 10 met dit onderwerp bezig, dat nog 1/3 van het MKB er helemaal niets mee doet. 40% zegt, we staan aan het begin, we weten niet hoe. Dus je hebt ongeveer 3/4 van het MKB, het grootste deel van onze economie toch, die hier enorm mee worstelt. En de algemene opvatting is, buiten de VVD, dat de overheid een taak heeft om die ondernemers op een laagdrempelige manier te helpen. En daar zijn wij voor.
Maar toch, ik kan me voorstellen, als zo'n discussie begint, door de VVD nu weer aangezwengeld, dat je denkt, wacht even, ik moet wel gaan werken aan mijn legitimering. Ik moet wel aangeven waarom we eigenlijk deze subsidie krijgen, waarom het nodig is dat we geld krijgen van het Rijk.
Maar aan die legitimering hebben we de afgelopen jaren ook heel sterk gewerkt. We hebben het plan waar deze toezegging nu op gedaan is al vorig jaar ontwikkeld. In samenspraak met tal van partijen in de samenleving, NGO's, bedrijfsleven, ministeries. Dus iedereen heeft meegepraat. Daar kwam een sterke steun voor deze aanpak uit. En de algemene opvatting is, en dat hebben we ook gezien in de reacties van deze week, dat we daar nog een poosje mee door moeten gaan. En daarom verraste mij eigenlijk de actie van de VVD. Ook als je kijkt naar de site van hun partij, daar zijn in overwegende mate steunbetuigingen voor ons en niet voor hun voorstel. Dus ik voel me gesterkt eigenlijk door een breed draagvlak. En uiteindelijk is deze discussie voor ons op dit moment goed afgelopen.
Nou ja, misschien niet helemaal. Want kijk, steeds meer inkomsten krijgt u van het bedrijfsleven. U haalt het zelf uit het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld de partnerbijdragers. Dat zou de mening kunnen voeden. Die stelt, luister even, je krijgt rijk van het. Waarom krijg je nog subsidie? Je kunt het zelf aan. Je haalt het zelf bij het bedrijfsleven. Goed zo. Je hebt het niet nodig.
Ja, maar het bedrijven betalen niet voor andere bedrijven. Dus de bedrijven sluiten zich bij ons aan. In groot aantal, inderdaad. 1750 inmiddels. Iedere maand 50 nieuwe erbij. Dus er is een forse constante groei. Maar die bedrijven willen eigenlijk niet betalen voor bedrijven die op dit punt achterblijven. En daar heeft die overheid eigenlijk een rol. En dat wordt ook erkend. Dat wij die algemeen toegankelijke informatie hebben voor iedereen. En ook bedrijven opzoeken die er nog niks aan doen. Dat doen we namelijk ook. Waardoor de hele economie in feite wordt versterkt door dit onderwerp uit een kopgroep te halen naar het peloton. Dat is onze rol.
Als ik het goed heb, gaat het om 1,6 miljoen euro.
1,2.
En dat wordt 1,2 miljoen euro in 2013. Vindt u dat terecht dat er 4 ton vanaf gaat?
We hebben zelfs ons plan ook verlaagd ingezet. Dus we hebben begrip getoond voor de financiële situatie natuurlijk. En we hebben ook erkend, en dat is nogmaals ons beleid, dat de inkomsten in toenemende mate van bedrijven ook moeten komen. Dus dat is helemaal conform plan.
Dus dat kan wel, er kan wel wat vanaf. Die 4 ton is er geen probleem. Dan houdt u 1,2 miljoen over. Is dat genoeg 1,2? Dan zegt u, ja, dat is genoeg, daarmee kunnen we het. Je zou zeggen, het is niet zo'n groot bedrag, dan kun je toch ook uit de markt halen?
Nee, dat kun je heel moeilijk, zeker in dit stadium, uit de markt halen.
Heb je het geprobeerd om het uit de markt te halen?
Nou, we zijn er volop mee bezig. Maar we hebben ook beperkingen. Omdat we in een subsidieregime zitten, kunnen wij niet alle commerciële activiteiten in de markt doen waar adviesbureaus op acteren. Daar blijven wij ook af. Dus je moet de mogelijkheden van ons om geld uit de markt te halen niet overschatten. Wij creëren zelfs markt voor adviesbureaus, vinden we prima. Dus wij werken ook echt binnen smalle marges. En om eerlijk te zijn, als ik het onderwerp duurzaamheid wat groter maak, dan is 1,2 miljoen heel weinig. Eigenlijk te weinig. We moeten eigenlijk op dit thema veel meer versnellen dan we nu al doen.
Maar misschien zou het kunnen, doordat u, dat zie je vaak bij organisaties als de uwe, als er dan gevraagd wordt, hoe effectief bent u? Kunt u dat aantonen? Dan wordt dat heel moeilijk.
Ja, dat is abstract. Dat is waar, omdat wij ook heel sterk werken naar andere organisaties toe. Ik noem heel bewust de brancheorganisaties. Wij werken met tientallen brancheorganisaties. Die helpen wij om dit onderwerp bij hun achterban op de agenda te krijgen en beweging te genereren. En dan is het heel moeilijk om direct te meten wat ons effect is en wat het effect is van die branche.
Is het heel moeilijk in die zin dat u zegt, dan moet je eigenlijk ook geen woord aan vuil maken, want dat kan gewoon niet, of kun je juist zorgen en ook kun je het makkelijker gaan maken?
Nee, je kunt het ook kwalitatief doen en dat is dus vorig najaar gebeurd. Er is toen door een onafhankelijk bureau in opdracht van de overheid uitvoerig geïnventariseerd wat de effecten van onze activiteiten zijn geweest, met iedereen over gesproken. En daar kwam unaniem uit dat dat een hele goede manier is zoals wij dat doen. Wij zorgen dat anderen het thema echt oppakken, leveren kennis, praktijkvoorbeelden. We doen veel aan de communicatie. We doen een stuk scholing. En dat is dus heel effectief met weinig geld.
Zou je kunnen zeggen dat grote bedrijven dat die het wel zonder u kunnen? Mag ik een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld Unilever. Die zeggen in 2020, dat is niet eens zo gek ver weg, dan willen we onze ecologische afdruk, de milieuvoetafdrukken, die willen we gehalveerd hebben. Ja. En onder leiding van Polman, ze zijn er stevig bezig. En er zijn meer voorbeelden te noemen. Ja. En dan denk je, nou zie je wel, het bedrijfsleven denkt, we kunnen het zelf wel.
Ja, maar we hebben het hier over de kopgroep. En niet alleen bij de multinationals. Dat zijn prachtige voorbeelden. Ik noem DSM, ik noem Philips. Er zijn andere, prachtig. Ja. In het MKB zitten nog mooiere voorbeelden. Vaak minder bekend, maar die doen het ook goed. Maar ik zei net al, dat is dan toch 15% van het bedrijfsleven. En MVO Nederland is ervoor om die rest ook in beweging
die rest
te krijgen.
Want de rest kan het echt zelf niet af. En de belangrijkste reden dat ze het zelf niet kunnen. Waarom kan Unilever het wel? Waarom kunnen die wat onbekende bedrijven het wel en waarom anderen niet?
Er is in sommige bedrijven, de koplopers, is er een beter strategisch inzicht op de lange termijn. Er zit een ander stuk leiderschap ook op. En heel veel MKB-bedrijven zitten toch vaak in de waan van de dag. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Laat ik één even de betonsector noemen. Beton is een sector met veel MKB-bedrijven in de bouw, aannemerij, noem maar op. En daar is de bewustwording op het gebied van duurzaamheid minder ver dan bijvoorbeeld in de levensmiddelensector of bij een Unilever. Wat wij hebben gedaan in de afgelopen periode, bedrijven uit je sector bij elkaar, het thema geagendeerd, kennis aangeboden. Duidelijk gemaakt dat CO2 en duurzaamheid belangrijke componenten zijn op de lange termijn. En nu hebben wij een coalitie van een kleine 20 bedrijven in de beton die met elkaar een meerjarenplan maken om de uitstoot van CO2 in die sector fors te reduceren. Dat type rollen spelen wij.
En het is 9 minuten voor 10. Bezuinigingen en een eurocrisis bepalen de agenda. Hoe zet je maatschappelijk verantwoord ondernemer dan toch op de kaart? Beter gezegd, misschien, hoe hou je dan toch op de kaart? Ik praat erover door met Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Ja, meneer Lageweg, dat hoort u ook vaak natuurlijk. Hè? Kan niet anders. Als het gaat over duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, alweer dat, we beginnen er een beetje moe van te worden. Terwijl mijn indruk eigenlijk is, het staat nog in de beginfase.
Helemaal. Ik kan hier geen S-curve tekenen. We zitten op radio, dus ik kan geen figuur tekenen. Maar als je een S-curve in gedachten neemt, dan zitten we eigenlijk in het onderste deel van die curve. We zijn aan het versnellen. Ik zei net al, het groeit stevig door, ondanks de recessie. Maar als je het vergelijkt met de voetafdruk die wij met z'n allen creëren, dan moeten we heel fors terug met die voetafdruk. We gebruiken met z'n allen ongeveer 1,5 aarde. Nou, dat kan helemaal niet, we weten dat. Dus we hebben nog een enorme agenda voor de boeg. En MVO is eigenlijk de drijvende kracht om die versnelling tot stand te brengen.
Ja, de drijvende kracht op een aantal gebieden, met name bij de kleinere bedrijven. Kunt u een paar voorbeelden geven? U noemde net de betonsector, maar ik zei ook al in mijn aankondiging zojuist, Henk en Ingrid, die moeten zich dat ook in de stand gunnen. Die moeten niet denken, oh nee, even geen duurzaamheid, even geen maatschappelijk van het ondernemen. Ja. Hoe doe je dat?
Ja. Nou, ik snap Henk en Ingrid. Ik denk dat we daar in de MVO-wereld ook veel meer aandacht naar uit moeten laten gaan. Dat doen we te weinig. Dat vind ik echt een punt van kritiek. Henk en Ingrid hebben natuurlijk een eigen leefwereld. Vaak in de eigen wijk, in de eigen regio, in de eigen streek. En juist het MKB zit dicht bij Henk en Ingrid. Dus MKB, supermarkten, fabrieken in de gebieden dichtbij. Die hebben een hele belangrijke rol, een heel belangrijk vermogen. Wat we moeten doen als we met Henk en Ingrid over duurzaamheid praten, het woord wat mij betreft nauwelijks gebruiken, maar het hebben over dichtbij. De betekenis voor de streek, de betekenis voor de herkomst van het gebied. En dan heb je het over streekproducten, of je hebt het over werkgelegenheid in de buurt, of je hebt het over hoe je met mensen met een beperking omgaat in je bedrijf.
En dan toch ook liefst zo weinig belerend mogelijk.
Precies.
Dat stoort natuurlijk.
Weinig belerend en heel praktisch. Heel dichtbij in taal en voorbeelden die heel praktisch zijn. U vroeg naar voorbeelden. Ik noem even Gulpen en Bier, een bekend voorbeeld in Limburg. het gebied waar Henk en Ingrid royaal zeg maar rondloopt.
Ja,
denk ik.
Graag bier drinken ook.
En graag bier drinken. En wat doet Gulpener? Die betrekken de hele regio bij zeg maar de productie van het bier. Die halen de mensen naartoe. Ze hebben oogstfeesten. Als het gaat om de hop en het graan wat ze gebruiken voor het bier, worden de mensen erbij betrokken. En dat is een hele praktische, lokale manier om zeg maar in gesprek te gaan over hoe wij met elkaar willen produceren.
Dat
en
begrijp
consumeren.
Ik, maar dan heb je het veel onachtzaamd een tijd lang, zegt u. U zegt dat het zouden we beter moeten doen. Hoe komt dat?
Ja, de onvrede, of we nou de Occupy-beweging nemen, of we nemen Henk en Ingrid, het is een stuk onvrede. We zijn veel te veel vanuit instituten en getallen met onderwerpen bezig geweest. Tientallen jaren. Groot is niet altijd voor dit soort thema's het goede criterium. Dus het moet weer gewoon in mensentaal. Eigenlijk gaat het bij MVO om de verbinding tussen getallen en het gevoel. En we zitten in de economie te veel op de getallen en we moeten meer het gevoel erbij betrekken.
Soms zijn getallen toch ook belangrijk. Laat ik één voorbeeldje erbij pakken. Bijvoorbeeld Max Havelaar. Die kunnen prachtige getallen laten zien. Alleen ze hebben mensen wel tussen aanhalingstekens moeten bekeren een ander meer koffie te gaan drinken. Daar begint het eigenlijk al. Zonder dat je nog over getallen hebt, daar begint het al. Je dwingt mensen iets anders te doen. Zeggen critici op Max Havelaar. Vindt u dat een terechte kritiek?
Ja, kijk, Max Havelaar heeft een hele hoge arbeidsfactor. Max Havelaar scoort als merk in allerlei onderzoeken onder het hele publiek als een heel sympathiek merk. Toch is het marktaandeel relatief nog steeds beperkt gebleven. Dus ik denk dat Max Havelaar ook een uiting is van we moeten op een andere manier met de economie omgaan. Je moet respect hebben, bijvoorbeeld in dit geval, voor de boeren die de koffie en de thee produceren. En dat zit in ons systeemdenken, zit dat vaak heel ver weg. Max Havelaar maakt het zichtbaar dat er mensen zijn elders op de wereld die voor jou de producten maken.
Maar mag ik dan toch even die critici nog aanhalen die juist zeggen dat is wel leuk voor Max Havelaar, maar kijk inderdaad naar dat kleine marktaandeel. Bij Uts doen ze dat veel beter, een ander verhaal natuurlijk, maar toch, je zegt tegen mensen, je drinkt altijd dat merk, daar moet je van af, je moet ons merk gaan drinken. Ja. En daar zou marketingtechnisch gezien alleen al een grote fout in schuilen.
Ja. Maar Uts is ontstaan omdat Max Havelaar er kwam. Hè? Dus we moeten het ook in de fasering zien. Max Havelaar is op het ogenblik, denk ik, heel modern aan het communiceren. Daar zat in het begin misschien dat belerende en een beetje de geitenwolle sok achter. Maar dat is ook in de uitingen van vandaag van Max Havelaar niet meer zo. Ze erkennen ook dat ze een kleine positie hebben. Dus ze hebben denk ik niet meer die morele suprematie die er misschien wat aan hing volgens sommigen. Nu is het één van de uitingsvormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dat stoot vaak zo af, die morele suprematie. Ja. Dat hebben ze zelf ook ingezien. Ze zeggen dat kan niet meer. Maar betekent bij morele suprematie hoort eigenlijk ook dat je, zonder het hardop te zeggen, mensen niet zelfredzaam wil maken. Terwijl het daar toch uiteindelijk om gaat.
Het gaat inderdaad.
Hier weer die critici roepen. Nou ja, maar wacht even. Nog steeds zijn die boeren afhankelijk van Max Havelaar. Ook al krijgen ze meer inkomsten. En je zou zeggen dat je na 10, 20, 30 jaar toch eigenlijk daarvan af moet. En dat je het zelf moet kunnen.
Ja, maar we hadden het net al even over in welke fase zitten we van dit thema. Ook dat is eigenlijk, we zitten nog steeds aan de beginfase. Je zegt de boeren, die zouden. Het zijn nog maar kleine groepen per saldo die door Max Havelaar worden bereikt. Ondanks hun prestaties van de afgelopen jaren. Dus ook daar hebben we nog een enorme weg te gaan. En het is heel goed dat Oets en Rainforest Alliance en dat soort systemen in de markt zijn gekomen. Want die kunnen de slag naar de grote aantallen maken.
Is het goed dat die juist met elkaar concurreren? Of, u heeft het woord verbinden al een paar keer genoemd, dat ze juist met elkaar gaan samenwerken?
Ja, ik ben dus erg voor samenwerken. Ik vind eigenlijk het nieuwe woord voor maatschappelijk verantwoord ondernemen eigenlijk ook samenwerken. Want of je nou het hebt over in de keten, dus de boeren met de producent en de retail. Of je hebt het over de generaties, huidige generaties, toekomstige generaties. MVO gaat eigenlijk steeds meer over met elkaar de dingen beter doen. Het samen component is belangrijk. Natuurlijk zitten in concurrerende markten. Je mag in je marketing en in je distributie het verschil maken. Maar bijvoorbeeld in die keten moet je die kennis delen over milieu-impact, arbeidsomstandigheden, om dan samen naar een hoger niveau te komen.
Maar ja, goed, de prikkel natuurlijk van de concurrentie, die moet er wel in blijven zitten.
Dat zeg ik. Zeker.
En die kan op die manier erin blijven zitten. Maar u preludeert zelf op een nieuwe naamgeving. Dat zou betekenen, dan zou ik zeggen, samenwerkend ondernemen. Ondernemend samenwerken,
ja,
OS. MVO wordt OS.
MVO kun je op alle mogelijke manieren samenvatten. Ik zeg ook heel vaak dat het met innovatie te maken heeft. Dus MVO staat ook voor meervoudig vernieuwend ondernemen. Verbindend ondernemen. Je kunt spelen met die woorden die zoals dat uitkomt.
Overweegt u serieus een naamsverandering? Dat zou kunnen natuurlijk.
Op dit moment niet, want nogmaals, we zitten nog steeds in die eerste fase, dus ik denk dat dat te vroeg is. Maar wat wij eigenlijk uitdragen is, het gaat niet om de naam MVO. Het gaat veel meer om het gedrag en het doen. En daarom noemde ik net voorbeelden die dichtbij liggen, die concreet zijn. Dat is belangrijker dan academische discussies over
termen.
En wat
u vooral duidelijk zou moeten maken is, we hadden het al over effectiviteit. U zegt dat is heel lastig, maar dat kunnen we op een gegeven moment wel degelijk duidelijk gaan maken. Dus als mensen zeggen, ja, je kost veel geld, dan moet u duidelijk maken. Ja, oké, dat zou kunnen, maar we leveren nog meer op.
Ja.
Op het moment dat je dat duidelijk maakt, ben je er dan.
Dat klopt. Dat geldt voor MVO Nederland, hoewel ik net al zei dat het abstract is. Maar eigenlijk helpen de getallen in de economie ook. Keer op keer komen er onderzoeken naar buiten waaruit blijkt dat duurzame bedrijven beter presteren dan bedrijven die hier weinig aan doen. Ook deze week nog in de internationale media een groot onderzoek. Duurzame bedrijven presteren beter dan bedrijven die er weinig aan doen.
Het moet allemaal nog beter, want 3 jaar geleden zei Willem Lageweg, zei hij voor goede moeder dat Nederland kon uitgroeien tot de mondiale nummer 1 op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vindt hij nog steeds dat dat kan? Zometeen meer erover. Goedemorgen, het is bijna 10:04. 3 jaar geleden verkondigde Willem Lageweg nog vol goede moed dat Nederland kon uitgroeien tot de mondiale nummer 1 op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat was een hele ambitieuze doelstelling. Die mag je ook hebben, die moet je misschien zelfs hebben, maar dat is niet helemaal gelukt volgens mij, meneer Lageweg.
Ik had er nog geen jaartal bij genoemd.
Nee, dus dat scheelt enige, een stuk.
Ja, je ziet op dit terrein eigenlijk meerdere beelden. Het is een genuanceerd verhaal. Het is niet in één ranglijstje samen te vatten. We hebben een aantal koploperbedrijven in Nederland die het internationaal uitstekend doen. DSM, AXO, Philips, Unilever, we hebben er meer. Ook in het MKB hebben we fantastische voorbeelden die absoluut de internationale vergelijking kunnen doorstaan. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, als je die MVO-agenda, die heel breed is, wat uit elkaar haalt, dan zie je dat bijvoorbeeld op duurzame energie wij duidelijk achterblijven bij andere landen. En dat is steeds meer ook opgevallen de laatste jaren. Dus daar gaan wij niet vooruit. Daar zie je Scandinavische landen en Duitsland, maar bijvoorbeeld ook een land als Spanje.
Hoe komt het dat wij juist op dit gebied achterblijven, notabene ook bij Spanje?
Ja, nou ja, ik denk dat daar toch wel even naar de overheid gekeken mag worden. Daar zit al langdurig de kritiek van inconsistent overheidsbeleid, waardoor de investeringen die bij de duurzame energie natuurlijk toch van belang zijn, eigenlijk altijd heel moeilijk tot stand zijn gekomen. Ook breuklijnen in dat beleid.
Zo, dit kabinet zegt, luister even, kijk, de Green Deal, die hebben we pas naar buiten gebracht. Maar ja, daar was u wel heel kritisch over. Duurzame projecten.
Ja,
begint het mee, zeggen ze.
Wij gaan overigens wel mee in de Green Deal. Moet het misschien zo over hebben als er tijd voor is. Maar toch even dat internationale stuk misschien nog verder. Een andere observatie is, naast het kijken naar jezelf, moet je kijken dus wat er in andere landen gebeurt. En neem een land als China of een land als Brazilië, even China. Natuurlijk een heel ander systeem, maar die hebben al een aantal jaren duurzaamheid als topprioriteit in het regeringsbeleid zitten. Het is aan de ene kant dus een enorme uitstoter van allerlei vuiligheid die ons klimaat nog zwaar beïnvloedt. Maar tegelijkertijd zie je dat daar een heel strak beleid wordt gevoerd om duurzame steden te bouwen, om de milieuuitstoot terug te brengen.
Ja, toch blijft dit lastig. Hè. Dit is ook moeilijk in definitie te vatten. Want bijna iedereen die daar even naar op vakantie gaat, even rondkijkt in China, in Brazilië, denkt, jongen, wat een vervuiling. Hè, wat een smerigheid. Dat beeld krijg je.
Maar daarom zeg ik, dit onderwerp heeft echt meerdere gezichten. En China is natuurlijk een groot land en is heel laat op deze agenda gekomen. Wat dat betreft zijn we in het Westen toch eerder met dit soort stappen begonnen. En je ziet natuurlijk die enorme economische groei die dit ook aanjaagt. Dat zijn onvermijdelijke correlaties nog steeds. Economische groei is dus meer uitstoot. Ook een land als Brazilië, heel erg belangrijk op het gebied van duurzame energie, zie je dit thema snel oppakken. Dus Nederland moet geweldig uitkijken dat we die positie die wij op een aantal terreinen hebben, een sterke uitgangspositie, prachtige bedrijven, ik noemde ze, dat we die niet verliezen, omdat in andere landen tempo ook fors omhoog gaat.
Maar is niet verbazingwekkend. Die landen leggen misschien veel meer de nadruk op het voordeel van duurzaamheid. Dat wil zeggen, je kunt er ook geld mee verdienen, dat moet je ook gewoon zeggen. Maar bovendien, als je dat niet doet, dan kijk je niet naar de toekomst als slecht. Ja, dat hebben ze in de gaten.
En
dat gaat er ook heel snel. Waarom doen wij dat dan niet? Wij weten dat toch ook, we zijn niet gek.
Het is ingewikkeld. Ik zie dus in de bedrijfsgemeenschap dit geluid heel sterk wel, hè, van de business case. En je kunt er dus mee.
Maar bij de grote bedrijven, de multinationals die we zojuist genoemd hebben, DSM, Unilever, daar zie
zeker,
je het.
Daar zeker. Maar we hebben denk ik toch op dit punt op het ogenblik ook een wat moeilijke relatie tussen zeg maar de samenleving en de overheid. De nationale overheid is op dit punt ook gegeven de verkiezingsuitslag. Het zit dus blijkbaar ook ergens in het systeem van onze verkiezingen. Daar scoort het niet hoog. Als je dat soort ranglijsten ziet, dan zeggen de burgers als het gaat om politiek issues, duurzaamheid staat niet hoog. Hè? Dus dat is dan weer die andere kant van het verhaal.
Dus toch, daar heeft China niet mee te maken met dit soort discussies?
Nee. Nee, dat zou je kunnen zeggen. Dat gaat dan meer top-down, dat is ook waar. Dus het is heel complex. En we hebben natuurlijk ook hier, ook elders, die bezuinigingen. Dus ik snap die complexiteit van de nationale politiek. Mijn hoop zit dus op die sterk groeiende opvatting in het Nederlandse bedrijfsleven. Maar we moeten daar sterker gezamenlijke coalities op bouwen om toch te zorgen dat we op wereldschaal niet achterop raken.
Maar die gezamenlijke coalities, uit welke partijen moeten die nou precies bestaan?
Nou, dat is publiek en privaat. Ik begin bij privaat, want het gaat om duurzaamheid in de markt, dus het zijn bedrijven. Wat ik goed vind is dat in het bedrijfsleven de samenwerking tussen de verschillende partijen sterk toeneemt. Je ziet ook nu een VNO-NCW veel meer zich met dit onderwerp bezighouden worden en met voorstellen komen dan in het verleden. Dat is een hele goede ontwikkeling. We hebben de komst van de Groene Zaak gekregen. Ook een hele goede ontwikkeling, waardoor de koplopers een veel sterkere stem hebben. We zien een natuur- en milieubeweging die veel meer de verbinding zoekt met het bedrijfsleven. Ook dat is een goede ontwikkeling. En ik hoop nu eigenlijk dat in die Green Deal, waar we het net over hadden, dat die geluiden, zeg maar in zo'n Green Deal, ook leiden tot een structureel gesprek met die Rijksoverheid.
Ja, die Green Deal heeft dan met kabinetsbeleid te maken. Het gaat om lokale duurzame projecten. Dat is, u was daar kritisch over, maar u gaat er uiteindelijk wel in mee. Kunt u zeggen waar precies de kritiek van u in schuilt?
Nou, de vraag is natuurlijk even, wat brengt het kabinet echt mee in zo'n deal? Er is gezegd, wij komen met weinig geld. Nou, budgetten zijn krap, dat snappen we. Maar we zullen daar denk ik toch met elkaar moeten praten of op grote projecten. Bijvoorbeeld een enorm energiebesparingsproject in de bestaande bouw. Daar is enorm veel energiebesparing en duurzaamheidswinst te boeken. En daar zie je dat en VNO-NCW en Natuur en Milieu toch hoog op inzetten om dat het komend voorjaar stevig aandacht te geven. En dan zal het kabinet ook moeten laten zien dat ze bereid zijn om op dat soort investeringen die voor iedereen goed zijn, ook zeg maar meegaat. Ik ben benieuwd hoe dat gaat in zo'n Green Deal.
Bent u benieuwd of denkt u, u heeft die discussie al gevoerd natuurlijk ook achter de schermen. U weet waar de tegenstand vandaan komt. Dan kijken de partijen weer naar hun achterban. Is het deel te verkopen terwijl ze zelf vinden dat het belangrijk is?
Ja,
maar ligt het zo ongeveer?
Nou, maar er is nu een coalitie. Hè? Dus dat is toch weer even. U zei al, ik ben een optimistisch mens. Dat ben ik ook. Ik vind dat je dit soort kansen ook moet begrijpen. En niet aan de kant maar blijven staan met kritiek op het verleden. Of eigenlijk moet je zulke momenten toch weer gaan.
Ik bedoel eigenlijk, is het uw indruk dat bijvoorbeeld bij de top van politieke partijen het idee heerst dat het goed is om die richting op te gaan die u zojuist schetst, maar dat men ook tegelijkertijd tegen zegt, ja, maar we hebben wel met een achterban te maken, we zitten wel in een coalitie, begrijpt dat het niet lukt. Nee, maar worden die dingen tegen u verteld?
Ja, zo ongeveer wel, ja. Dat klopt wel inderdaad, in die sfeer, maar tegelijkertijd snappen politici ook dat ze leiderschap moeten tonen. Dat ze ook een beetje over die sentimenten waar we het nu over hebben heen moeten gaan.
Ook impopulair dus moeten durven zijn.
Ja, maar eigenlijk is dit toch een kwestie van hoe je ernaar kijkt en hoe je het ook brengt. Dit is helemaal niet impopulair. Energiebesparing is uiteindelijk, als we dat goed aanpakken, voor iedereen voordelig. Lagere kosten, minder uitstoot. Nou, het zijn allemaal dingen die eigenlijk heel simpel zich laten verklaren. En het gaat er nu om dat je daar je kracht op bundelt. En ik hoop dat dat in de Green Deal volgend voorjaar weer een stevige zet gaat krijgen. Wij zullen ons daarvoor inzetten.
Dan zit u ook in de CER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Nederland dus als internationaal handelsland. Dan zou je denken, nou ja, per definitie profiteer je van internationale samenwerking. Daar zou nog veel meer op ingezet moeten worden. Ook daar is af en toe enige terughoudendheid te bespeuren. Hoe komt dat dan?
Ja, ik vind overigens dat daar de relatie overheid-bedrijfsleven nu snel aan het verbeteren is. Je ziet dat eigenlijk de overheid, het nieuwe kabinetsbeleid, zet meer in op betrokkenheid van bedrijven bij ontwikkelingsvraagstukken. Ook op een manier die zeg maar business genereren. Dus ik ben daar eigenlijk zijn we het punt al voorbij, denk ik, van dat we te veel in twee werelden zaten. Dat gaat wat mij betreft al vooruit aan wat er hopelijk ook in de groene sector gaat.
Dan even over dat internationale doorgaan. Want maatschappelijk van het ondernemen, MVO, Nederland, u krijgt minder, maar nog steeds subsidie. U heeft uitgelegd dat u ook dat u privaat publiek bent, hè, want u krijgt het ook via bedrijfsleven. En u heeft gezegd wat uw doelstellingen zijn. Neem ik aan dat er ook vergelijkbare MVO's zijn, of vergelijkbare instellingen als de uwe in het buitenland.
Ja.
Zijn die er ook? Is er een internationale sector die ook MVO, hoe heet het bijvoorbeeld in Duitsland? Hoe heet het in Spanje?
Ja, nou, in Engeland is een mooi voorbeeld business in the community. Hè. Dat is een term die eigenlijk al uit de jaren 80 dateert, toen Thatcher een heel hard overheidsbeleid voerde en bedrijfsleven vonden dat die samenleving toch wat meer steun verdiende. We hebben in Europa CSR Europe, Corporate Social Responsibility Europa, waar we eigenlijk uit 19 landen met elkaar de ervaringen delen. Wij zitten daar ook in, wij zijn daar een actief lid van. En wat je op het ogenblik ziet, er zijn al verschillende landen bij ons op bezoek geweest, dat het model wat wij in Nederland hebben eigenlijk toch met belangstelling wordt bekeken. Bijvoorbeeld de Filipijnen zijn kort geleden bij ons geweest.
Maar wat vinden ze interessant aan het model?
Dat wij een publiek-private combinatie hebben, waarbij je dus met een startsubsidie van de overheid bedrijven eigenlijk helpt om in dit thema thuis te raken. En dan geleidelijk aan ook bedrijven daarin laat meebetalen. En dat is voor veel landen buiten Europa denk ik een heel interessant model.
Ja, de Filipijnen dus ook zelfs. Hè. Dat willen ze daar ook gaan doen. Het is wereldwijd, steeds meer landen, zegt u. Wat u betreft wordt er straks één grote internationale MVO. En over 5 jaar zit Willem Lagerdijk daar aan de top.
Nou,
ja, dat is een mooie internationale functie.
Ja, ik weet niet of ik over 5 jaar in het buitenland wil zitten. Dat moet ik over 5 jaar maar bekijken. Dus ik weet het niet. Ik heb niet wat dat betreft persoonlijk zulke grote ambities. Wat je wel gewoon ziet, het is een mondiale beweging. Die Occupy-beweging waar we er straks over spraken, is ook mondiaal. Maar die duurzaamheidsbeweging is ook mondiaal. Die is echt niet alleen hier in Nederland.
Ik dank u voor dit gesprek. Willem Lagerweg, hij is directeur van MVO Nederland, maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland.